Aan de telefoon heb ik Martin van der Maas. Hij is planoloog van de gemeente Amsterdam. En hij schreef het boekje Stad en Auto op weg naar een auto-onafhankelijke mens. Die heb ik nu aan de telefoon.
Goedenavond.
Martin, voordat we verder gaan spreken over auto-onafhankelijkheid. Dit interview dat geef jij op volledig persoonlijke titel. Hè? Waarom?
Nou ja, omdat het wel een persoonlijke fascinatie van mij is. En ik heb dit ook grotendeels in eigen tijd geschreven.
Ja.
En met volledige redactionele vrijheid. En mijn werkgever heeft me wel een beetje in de gelegenheid gesteld. De deal was dat dit een boekje mocht zijn dat heel oorspronkelijk is. Mijn eigen ervaringen en opinies en inzichten. En ze gaan ook de meeste beleidskaders van Amsterdam, maar zeker ook de rest van Nederland, volledig te buiten. Het boekje is vooral bedoeld om te inspireren voor morgen.
Het boekje is klaar, het is uitgegeven. Was de gemeente Amsterdam er blij mee, hè? Ja, na afloop? Want ze hebben je wel die gelegenheid gegeven natuurlijk.
Ja, ik het wel. Er is ook een publicatie een moment geweest in Arkham in Amsterdam. En daar waren natuurlijk allerlei mensen, maar toch ook wel de nodige collega's. Dus ik heb wel support gehad. Maar het zijn ook wel een beetje gescheiden werelden geweest. Om de redenen die ik al noemde. En ja, Amsterdam blij. Ja, Amsterdam is natuurlijk een veelkoppig monster. Het is maar net aan wie je het vraagt.
Ja, precies.
Maar ik heb in ieder geval wel begrepen van de meeste mensen dat ze het vonden lezen als een trein. Ook al ging het over de auto.
Ja, als planoloog wordt er gevraagd om creativiteit. Voel je je soms beperkt door die beleidskaders om datgene te kunnen gaan uitvoeren van wat je eigenlijk in je hoofd hebt?
Ja, natuurlijk. Enorm. Ik denk dat heel veel ambtenaren daar wel last van hebben. En dat heeft voor mij ook brandstof gegeven aan het schrijven van dit boekje. Want binnen de ambtenarij had dit nooit gekund. En dat snap ik ook heel goed. Hè, want zodra je iets stevigers iets zegt als ambtenaar of bestuurder, dan krijg je meteen heel vervelende pers over je heen en zo. Dus ik snap het ook allemaal. Het is een bepaalde rol die je moet spelen als ambtenaar. Maar voor mij was dit natuurlijk een heerlijke uitlaatklep. En dan kon ik eindelijk gewoon eens losgaan. Ja. Op een thema dat je normaal ambtelijk en bestuurlijk niet kunt doen.
Nee, is dit een inspiratie voor de rest van je collega's om ook een boekje te gaan schrijven?
Nou, er hebben nogal wat mensen gezegd, hebben moeten toegeven dat ze het zo niet hadden kunnen opschrijven. En dan heb ik het vooral over taalgebruik en zo. Dat moet je ook maar net liggen. Er zijn mensen die veel beter zijn in spreken bijvoorbeeld. Maar bij mij is het andersom. Dus ik vond dat heel leuk om te doen.
Bij het kabinet zeggen ze dat we moeten over de inhoud hebben. Maar dat gaan wij nu ook doen. Waar gaat het boekje over?
Ja. Nou ja, over de stad en de auto dus. En dat die natuurlijk een zeer problematische combinatie zijn. Omdat de auto natuurlijk veel meer ruimte in beslag neemt dan de mens. En als je... Ja, je leest het niet altijd dagelijks in de krant. Maar als je toch nagaat hoe vaak vooral het auto parkeren onderdeel is van de raadsagenda's. En onderdeel is van boosheid in de buurt. En parkeertarieven leiden tot allerlei ruzies. En ook parkeren leidt tot ruzies. Buurthuiszaaltjes met mensen die elkaar bijna naar het leven staan. De auto is ontzettend dominerend geworden in onze samenleving. En er moeten ook nog eens een keer, wat is het, meer dan 1 miljoen woningen worden bijgebouwd. Het liefst binnenstedelijk. Bijna elk woningbouwproject loopt aan tegen de grenzen van het autoparkeren. Het past niet, het kan niet, het wordt duurder, het wordt lelijker. Dus ik heb gewoon het idee dat ik hier een heel belangrijk thema in handen heb. En waar we nog steeds met veel te zijde handschoentjes mee aan het werk zijn.
En hoe komt dat?
Ja, dat komt natuurlijk omdat... Vandaar die ondertitel op weg naar een auto-onafhankelijke mens. Omdat heel veel mensen natuurlijk door de ontwikkelingen van de afgelopen 100 jaar... ook afhankelijk geworden zijn van die auto. Ik maak op een gegeven moment in mijn boekje ook een vergelijking met de telefoon, met de smartphone. Dat is best wel een belangrijke vergelijking, want beide apparaten, de auto en de smartphone, hebben de wereld voor de mens bereikbaar gemaakt. Alleen de auto via de weg van de massa en de telefoon via de weg van de energie. Alleen, ze hebben ook een enorme afhankelijkheid in gang gezet, waardoor je er op een gegeven moment niet meer buiten kan. Dat is met de telefoon eigenlijk ook al zo. Er is bijna geen functioneren meer mogelijk zonder de telefoon. En met de auto is dat op veel plekken ook zo. In centrale steden valt het nog wel mee, maar op heel veel plekken en eigenlijk steeds meer plekken is die afhankelijkheid zo groot dat ik merk dat als ik hier presentaties over hou, En zelfs tegenover redelijk progressieve mensen. Dat heel veel mensen toch wel ongemakkelijk worden van ja, het kan toch niet zo zijn dat nieuw beleid straks mijn auto afpakt en ik niet meer op mijn werk kan komen of zo.
Ja.
En dat maakt het zo heel ingewikkeld. In een boekje besteed ik best wel veel aandacht aan de geschiedenis van de stad en de auto. Ja, en die zit natuurlijk vol met flagrante onrechtvaardigheden en verkeersdoorbraken en leed en doden en zo.
Ja, doe er eens een paar voorbeelden van.
Nou ja, de jaren 60 waren natuurlijk het ergst, zou ik bijna zeggen. Zeker in Amerika, maar ook wel een beetje in Nederland. En waarbij de plannen klaar lagen om zo ongeveer alle binnensteden te slopen. En dat alleen maar door harde burgerprotesten overal is afgewend. Want de auto had zoveel ruimte nodig dat de stad in de oude vorm, waar we zo van houden, de oude gezellige stadstraatjes, eigenlijk niet meer konden. Dus het is een keiharde strijd geweest ook vaak. En natuurlijk al die verkeersdoden in de jaren 70, meer dan 3000 per jaar. En al daarvoor in de jaren 20, 30, toen de auto de stadstraten nog echt moest veroveren. En de juridische ook allemaal dingen zijn veranderd met heel veel strijd. Dus de auto en de stad, dat is één geschiedenis vol met strijd. En als je nu weer een stap terug wil zetten, door de stad weer wat meer ruimte te geven, ja, dan is dat natuurlijk opnieuw strijd. Ik geef ook eerlijk toe, ik kom met allerlei voorstellen, maar geen enkel voorstel is pijnloos. Dat kan ook niet. Maar ja, de boel dan maar, zoals de meeste bestuurders nu doen, op zijn beloop laten en geen keuze durven maken en het maar laten voortmodderen, dat is ook niet pijnloos.
In je boekje licht je toe dat in de periode dat de stad gedomineerd werd door het paarden- en paardentramvervoer, was de situatie met betrekking tot de gezondheidszorg en de interne mobiliteit ook behoorlijk gewijzigd. Was die auto eigenlijk wel nodig in de stad?
In den beginnen was de auto natuurlijk helemaal niet nodig. Dus net als met die telefoon. De steden bestaan al duizenden jaren zonder auto. Dus natuurlijk was het ook niet nodig. En zelfs in autoland Amerika, dat is een heel interessante geschiedenis natuurlijk, was het tot 1923, 1924 zo dat de auto ontzettend veel krediet kreeg. En in veel steden er zelfs nog steeds werd gesproken over het totaal verbannen en verbieden van auto's. Tot die tijd notabene, omdat het was toen ook helemaal nog niet nodig, want steden en buiten, er waren nog amper buitenwijken, steden waren helemaal niet ingericht op de auto, alles was dichtbij. Maar goed, de autolobby was natuurlijk heel sterk en uiteindelijk heeft de auto de strijd om de straat toch gewonnen. Toen werden de straten gemaakt zoals we ze nu nog kennen, met rijbanen voor auto's en trottoirs voor voetgangers en dergelijke. Ja, en vanaf toen werden er natuurlijk krachten in gang gezet die auto wel steeds meer nodig maakten. Als je hele dunne buitenwijken maakt, met winkels heel ver weg en zo, ja, dan creëer je natuurlijk vanzelf een situatie dat mensen hem wel nodig hebben. En dat was ook het doel van de autolobby.
Maar dan komen we op het moment nu aan dat we eigenlijk ruimte tekort komen. Zeker binnenstedelijk, maar ook aan de buitenkanten van de woonwijken. En we de keuze moeten gaan maken, als we 1 miljoen woningen moeten gaan bouwen, waar gaan we die neerzetten? En dan is die auto, speelt een belangrijke rol, hè?
Ja, daar speelt die auto meetkundig natuurlijk een belangrijke rol. Op een gegeven moment kom je gewoon voor de keuze te staan van ja, ga je op een bepaalde plek in de stad 100 woningen bouwen met een hele ruime parkeernorm? Of 150 woningen met een krappere parkeernorm? Maak je ruimte voor auto's of voor woningen voor mensen? Dat zijn de vragen waar we steeds vaker tegenaan gaan lopen. Maar dat is alleen nog maar meetkundig. Want wat ik ook aanroer is dat we natuurlijk met name in de jaren 60 dachten van nou ja, als we nieuwe wijken bouwen waar je met de auto goed bij kan. Dat is beter, dat is makkelijker voor iedereen en die zullen ook populairder worden. En dat was in het begin, leek het ook wel een beetje die kant op te gaan. Wat veel mensen helemaal niet zo beseffen, is er natuurlijk een enorme omkering geweest in populariteit en aantrekkelijkheid tussen grofweg 1975 en nu. In 1975 waren de oude steden, zoals Amsterdam, Haarlem, Rotterdam en dergelijke, die waren totaal niet populair. Ze waren verpauperd. Er waren drugs, criminelen, zwervers. Nou, iedereen kent die plaatjes en die verhalen wel uit die tijd. Slechte woningen. En de buitenwijken waren de wijken van het optimisme. En nu, 50 jaar later, zie je dat dat eigenlijk radicaal is omgedraaid. Amsterdam floreert als nooit tevoren natuurlijk. En eigenlijk alle grotere steden. Woningen in de centra en dichtbij de centra zijn veel duurder. Daar hebben mensen veel meer geld voor over dan een woning aan de buitenranden. Je ziet dat plekken zoals Purmerend, Lelystad, Nieuwegein en dergelijke, die ooit heel optimistisch waren begonnen, die heel goed auto bereikbaar zijn en ook groen, dat die op dit moment dalen in de populariteit en zelfs af en toe een beetje in de problemen komen. Dus los van het hele meetkundige vraagstuk moeten we zo langzamerhand ook constateren dat stedelijkheid en dus minder ruimte voor de auto eigenlijk gewoon veel populairder is dan buitenwijken met heel veel ruimte voor de auto.
Waar zit de oplossing?
Nou ja, dus sowieso verdichting. Dat is eigenlijk, daar eindig ik ook wel een beetje mee. Dus met andere woorden, als we een miljoen woningen nog moeten bouwen, laten we dat alsjeblieft niet gaan doen in verre weilanden. Gelukkig zijn daar ook niet meer zoveel plannen voor. Ja. Ten eerste niet omdat het zonde is van die weilanden en het groen en de voedselproductie en dergelijke.
Het is peper duur, hè?
Ja, het is duur, want je moet er allemaal wegen naartoe aanleggen en allerlei nieuwe voorzieningen ervoor bouwen. Maar het leidt ook vooral tot het soort wijk, ja, noem het maar Almere Buiten en dergelijke, dat wel oké is. Maar inmiddels zien we dat die wijken zeker niet het populairst worden. Nee. Dus we zijn aan het bouwen voor omgevingen die we eigenlijk niet meer hebben willen en waar er al te veel van zijn.
Ja.
Dus
we bouwen ook nog steeds
verstedelijken.
Ja, verstedelijken. En we bouwen ook nog steeds zeg maar eengezinswoningen op plekken waar eigenlijk veel meer behoefte is aan woningen voor kleine huishoudens, hè?
Vroeger was het standaard gezin met 2 of 3 kinderen, zag je overal. Maar veel mensen beseffen niet dat het aantal gezinnen met kinderen in Nederland helemaal niet meer groeit. Het zijn de 1- en 2 persoons huishoudens die groeien. Dus we komen demografisch gezien in een totaal andere samenleving terecht. En natuurlijk willen alleenstaanden, niet allemaal, maar gemiddeld genomen, natuurlijk stedelijker wonen dan gezinnen met kinderen. En dat zien we ook aan allerlei cijfers en ontwikkelingen. Dus opnieuw een pleidooi om vooral de bestaande wijken te verdichten. Ja, en dan dus minder ruimte voor de auto te bieden. Maar daarmee krijg je wel meer gezelligheid.
Op het moment dat we kijken naar de verkiezingsprogramma's en dan kijken we even naar het Gooi en we kijken even naar de stedelijke samenstelling, dan zien we dat eigenlijk in de verkiezingsprogramma's daar we weinig van terugzien. We hebben heel veel ambities op het gebied van autoverkeer, doorstroming, betaalbaar wonen, nou noem maar op. Maar we zien eigenlijk geen lijn van we gaan toch kijken of we die autoafhankelijkheid wat kunnen gaan beperken. Als we nou eens een dorp nemen als Laren, waarom is dat daar toch makkelijker te regelen dan bijvoorbeeld in een gemeente als Huizen?
Nou ja, ik ben overigens niet een heel goede kenner van het Gooi, maar goed, Laren is volgens mij een gemeente met behoorlijk hoge inkomens. Daar zie je veel villa-achtige wijken. Ja, daar hebben natuurlijk de meeste woningen, als ik het goed heb, correct me if I'm wrong, heel veel woningen op hun eigen perceel ruimte voor hun auto. En daar is het zo ruim en luxueus opgezet dat die auto er wel in past. En daarvoor zie ik de komende decennia in dat soort wijken ook helemaal geen problemen. Hilversum is natuurlijk zo veel stedelijker. En daar liggen er natuurlijk ook heel veel kansen om dat nog stedelijker te maken. Ik heb me ook wel eens laten vertellen, ik weet niet, de luisteraars weten dat ongetwijfeld beter dan ik, dat Hilversum misschien wel de gemeente is in Nederland waar het meeste stoepparkeren wordt gedoogd. Hè? Of met 2 wielen op de stoep. Canadees parkeren heet dat, vreemd genoeg.
Ja.
En dat is natuurlijk omdat Hilversum is al best dicht bebouwd. Het is al best stedelijk. Maar het heeft ook nog wel wat suburbane trekken. Dus het is ook weer van allebei net niks, waardoor de auto er enorm knelt. Nou ja, dan zou je eigenlijk, als je die beknelling wil beëindigen, kun je 2 dingen doen. Je kunt heel veel huizen afbreken. Dat waren de plannen in de jaren 60. Nou, dat doen we nu gelukkig niet meer. Of je moet het aantal auto's verminderen. Maar er zijn inderdaad weinig politieke partijen die het zo durven opschrijven. De meeste politieke programma's, laten we heel eerlijk zijn, dat zijn rupsje nooit genoegen. Die zeggen dat ze alles wel met elkaar kunnen combineren. Maar het is niet eens een moreel vraagstuk. Het is ook gewoon een meetkundig, het is bijna een wiskundig vraagstuk. Op een gegeven moment past het gewoon niet. Ik kan er ook niks aan doen dat de berekening niet meer klopt.
Als ik even naar je boekje kijk, dan stip je een aantal onderwerpen aan die belangrijk zijn in de omslag naar een betere verhouding tussen de auto en de mensen in de stad. En dan gaat het met name ook over betaalbaarheid, de keuzevrijheid die mensen hebben. Veiligheid en rechtvaardigheid van de verdeling van de schaarse ruimte.
Ja, die keuzevrijheid is wat mij betreft wel heel belangrijk. Ook die ondertitel, auto-onafhankelijke mens. Kijk, wat je hebt zien gebeuren is dat doordat we in heel veel gebieden in Nederland en wijken door de auto hebben laten overwoekeren bijna, heeft het alternatieven voor de auto enorm uitgehold. Er zijn natuurlijk, daar klagen politici dan wel vaak over. In heel veel plekken zijn buslijnen weggesaneerd. Omdat er bijna geen mens meer in zat. Maar de mensen die er nog in zaten en die afhankelijk waren van die bus, die kunnen nu geen kant meer uit. En wat wordt vergeten is dat nog altijd een kwart van de huishoudens geen auto heeft. Sommige percentage weet ik net niet meer uit mijn hoofd, maar ik geloof dat 20% van de mensen geen rijbewijs heeft. Er is nog steeds best wel een flink deel van de Nederlanders die geen beroep kan doen op een auto. En hoe meer je een wijk laat overwoekeren door auto's en daarmee alternatieven uitholt, hoe meer je die mensen in de kou laat staan. Dus als je dan toch probeert een soort ideale samenleving in de toekomst mogelijk te maken, dan moet die in elk geval keuzevrijheid bieden. Ja, ik zeg niet dat alle auto's moeten verdwijnen, maar wat wel fijn zou zijn, is dat je op de meeste plekken in Nederland woont op een plek waar je een auto kunt hebben, maar waar je ook alternatieven hebt voor de auto.
Ja.
En wat je nu ziet, de ontwikkelingen die nu gaande zijn, maken dat laatste steeds moeilijker. Ja. En dat vind ik, dat is onrechtvaardig, denk ik. Biedt ook minder vrijheid aan de mens. Het aantal auto's neemt toe in Nederland, en vrij stevig zelfs. Er is nog geen afvlakking van de curve te zien. Het autobezit neemt dus wel degelijk toe. En het autobezit per inwoner neemt, als ik de laatste statistieken goed bekijk, ook nog steeds toe.
Okay.
Alleen wat wel daalt, en dat is inderdaad wel een beetje eigenaardig, is het aantal kilometers dat elke auto in een jaar rijdt. Dus wat je ziet, en dat vind ik ook wel een beetje zorgelijk en buitengewoon inefficiënt, is dat er steeds meer auto's komen, maar dat ze steeds vaker stilstaan en steeds vaker zit er maar één mens in. Maar de auto's worden wel steeds groter. We zijn onze dierbare woonstraten, waar we ook onze kinderen graag willen laten spelen, zijn we aan het volstoppen met steeds grotere SUV's die steeds vaker stilstaan en waar steeds minder mensen in zitten.
Ja.
Nou, ik denk dat is niet iets waar we mee door kunnen gaan.
Nee, daar moeten we echt over nadenken en daar moet echt een discussie over gevoerd worden.
Ja, en dat probeer ik met dit boekje te doen.
Ja.
En ik beschuldig niemand individueel ergens van. Want ik snap ook wel, mensen moeten morgen naar hun werk. En een auto is mooi en we hebben geld en we zijn rijk. Ik snap het allemaal. Alleen, ja, als je gewoon even uitzoomt en elkaar in de ogen kijkt, dan moet je op een gegeven moment zeggen van nou mensen, we kunnen het af en toe ook anders gaan regelen met elkaar. Ik ben op zich wel een pleitbezorger van OV natuurlijk. En zeker op de zwaardere relaties, waar het ook redelijk rendabel kan zijn. Maar ik zie ook wel dat, kijk, ik heb zelf ook geen auto, maar ik maak wel regelmatig gebruik van een deelauto. En ook soms de bus. Maar ik zie ook wel dat, kijk, in de huidige verhoudingen is de bus, ja, in Amsterdam gaat het allemaal nog wel, maar in heel veel suburbane gebieden is dat eigenlijk zo langzamerhand zo geërodeerd dat het geen aantrekkelijke keus meer is voor de meeste mensen. En deelauto's kunnen dat wel zijn. Die zijn natuurlijk veel flexibeler.
Ja.
En nemen toch veel minder ruimte in beslag dan dat iedereen zijn eigen auto heeft. En is ook in veel gevallen, zoals zeker ook in mijn geval, goedkoper als je dat maar af en toe nodig hebt.
Ja, en we vergeten eigenlijk de fietsen.
Ja, en de fiets natuurlijk. Ja, de fiets is sowieso kampioen. Als je beseft dat, ook weer even uit mijn hoofd, ik geloof 2/3 van de autoritten minder is dan 7 kilometer of zo. En dat praat je eigenlijk over fietsafstanden. dan zou je eigenlijk al, als je de fiets nog serieuzer neemt dan nu, zou je afstand kunnen nemen van meer dan de helft van de autoritten in Nederland. En dat zijn volgens mij enorme kansen, zelfs in fietsland Nederland. Maar dat laat onverlet, laat ik dat ook gezegd hebben, dat een bepaalde basis van openbaar vervoer moet er natuurlijk wel zijn. Ja. En dat zou wel beter moeten zijn dan nu.
Ja, ik denk dat we aardig rond zijn. Je hebt ons in ieder geval behoorlijk bijgepraat. Niet alleen over de inhoud van je boekje, maar ook welke kant het op zou kunnen moeten gaan in Nederland. Ik blijf het bijzonder vinden dat je als ambtenaar de gelegenheid hebt gekregen om dit te doen. En lever toch een bijdrage aan de maatschappelijke discussie over hoe we de toekomst van ons land moeten gaan inrichten. Ik sprak met Martin van der Maas. Dankjewel voor je aanwezigheid in de uitzending. Met dank aan de uitgeverij Van Lies die ons hielp aan het boekje De Stad en de Auto op weg naar de auto-onafhankelijke mens. Zij maken dit als onderdeel van een serie stadsessays die ze samen maken met Transcity. En dat zijn reflecties op stad, stedelijke ontwikkeling en het publieke domein, met specifieke aandacht voor de samenhang van architectuur, stedenbouw en sociaal-maatschappelijke onderwerpen.